Geliefde broeders en zusters en heer, mag ik u vragen op te zoeken dat opmerkelijke en toch zo lastige, moeilijke boek, Prediker. Soms heb je wel eens de neiging, als je de Bijbel van voor tot achter doorleest, om dit boek maar even over te slaan, omdat het je soms misschien wel depressief maakt. En toch gaan we daar aan het begin van deze prediking, later lezen we nog een ander gedeelte uit het Nieuwe Testament, maar dat komt nog. Toch willen we uit het eerste hoofdstuk, willen we de eerste 11 versen met elkaar lezen. Prediker, dat was koning Salomo. Hij had van God wijsheid ontvangen, onmetelijk groot voor mensen. Maar hij had ook enorm veel rijkdom ontvangen. En soms denk ik wel eens, als je Prediker doorleest, je ziet wat Salomo allemaal heeft onderzocht en nagelopen en geprobeerd. Er zijn er ook zoveel dingen bij die geld hebben gekost. En dan denk ik dat God in zijn genade Salomo genoeg had gegeven om alles te onderzoeken wat er onderzoeken viel. Maar dat is zijdelings. We gaan lezen uit het woord van God. Hoofdstuk 1, vers 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Eén en al vluchtigheid, zegt Prediker. Eén en al vluchtigheid, de MBG zegt ijdelheid. Alles is even vluchtig. Wat een voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen wanneer hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op en de zon gaat onder en zij hijgt naar de plaats waar zij weer opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden, al draaiend en draaiend gaat de wind. Een en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, nog toch raakte de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarin keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van het zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Prediker. Kunt u zich voorstellen, als u met vakantie bent, en de eerste dag van uw mooie vakantie breekt aan, u bevindt zich in een oord waar u zich graag verkeert. De een is dat in een warm land aan het strand en de ander in de hoge bergen of diepe dalen en heuvelen. En een ander blijft gewoon thuis. Zou u dan de moed hebben, als u zo heerlijk zit in het zonnetje en geniet van een heerlijke vakantie, om het boek Prediker te gaan lezen? En de eerste dag van die vakantie al te moeten horen dat alles vluchtigheid is en dat uw vakantie over 2, misschien hoogstens 3 weken weer voorbij is en alles weer gewoon terugkeert naar het normale, met alles wat erbij hoort. Ik heb het nooit gewaagd om het boek Prediker in mijn vakantie te lezen. De gedachte eraan van, ach, je kijkt naar de prachtige bergen van de Dolomieten, of van Slovenië als je dat wilt, Swanny. En je denkt, over 14 dagen zie ik weer dat Vlaamse platteland met die koeien bij Ellicum. Ik heb eens een zuster gesproken in Nederland, die was dan met vakantie geweest en kwam met het vliegtuig terug en ze zegt, wat vond ik dat vreselijk. Het eerste wat ik zag waren koeien. Alles is vluchtigheid. Ik geef u nu een ingrijpende impressie van het mens zijn. Gewoon van het mens zijn. Een van de dingen waar mensen mee bezig zijn, wat uiterst belangrijk is in het aardse leven, of je wilt of niet, is het zoeken naar geluk. Naar het gelukkig zijn. En dan moeten we voorzichtig zijn als christenen, dat we niet vallen in een diepe val van hoogmoed en zeggen, ja, maar dat hebben wij niet meer. Hè? Dat kennen wij niet meer. Dat is over. Vergeet het maar. We zitten nog allemaal in het vlees. We worden dagelijks overspoeld door een enorme vloedgolf van reclame, die ons voortdurend belooft het eeuwige en het heerlijke en het prachtige aardse geluk te kunnen aanbieden, overigens wel voor veel geld. We worden continu geconfronteerd met het zoeken naar de schijnmogelijkheden voor het vinden van geluk, van het gelukkig zijn. Het is niet anders. En misschien voor die er waren, een paar weken geleden dat ik ook hier mocht spreken, hebben we die opdracht in de Bijbel lazen van Paulus: zoek de dingen, bedenk de dingen die boven zijn en die niet op aarde zijn. Maakt die tekst dan alleen nog maar veel moeilijker. Wie ontkomt eraan? Niemand. De supermarkt die als een handeltje weer is van allerlei schappen verwisseld, zodat je je eigen onmogelijk zoekt naar de suiker. Maar met de bedoeling dat je ook die andere producten nog eens ziet, die je misschien toch wat gelukkiger kunnen maken in je dagelijks leven. Het is niet anders. Het is zo. Mensen blijven zoeken. Blijven zoeken naar dat geluk, naar die euforie. Mensen gaan van de ene euforie naar de andere en dan is er iets gevonden en je bent daar zeer blij mee. Oh ja, je mag 2-3 weken met vakantie, maar daarna moet je weer een jaar wachten, zo'n beetje, min 3 weken als u op dezelfde tijd gaat, voor we weer kunnen gaan. En dan is er weer eens wat en ach, dat gaat altijd weer voorbij. En als je de mensen observeert en jezelf ook nog wel, maar vooral de mensen die Christus niet kennen observeert, dan zul je merken dat het wie dan ook altijd zoeken is naar het geluk, naar het gelukkig zijn. En het stelt eigenlijk altijd weer teleur. Hoe komt het toch dat er in deze tijd zo ontzettend veel koppels uit elkaar gaan? Laat ik het maar zeggen, terwijl de wereld mij daarvoor op wil sluiten, waarom er homohuwelijken moeten zijn? Man, man, vrouw, vrouw. Ja, dat moet toch, want we moeten gelukkig zijn. En dan ben je bij elkaar gekomen en gelukkig, Elsie en Jan, bij jullie is het zo anders. Maar dan is het zo met de wereld en dan val je elkaar zo tegen. Want dan kom je elkaars eigenaardigheden en akeligheden tegen in het leven. En dan valt het zo tegen en na een verloop van tijd dan zeg je van, nee, dit is toch niet wat ik dacht dat ik gevonden had en we gaan maar uit elkaar. We gaan eens kijken of we nog eens ergens anders een andere partner weten te vinden die mij wel gelukkig kan maken. Hoort u het? Die mij gelukkig kan maken. En dan is het maar heel weinig dat je hoort die ik gelukkig kan maken. Die ik mijn liefde kan schenken. Zo zit de wereld in elkaar. En daarover spreekt de prediker onomwonden. Zonder enige terughoudendheid ligt hier Gods woord, waar de koning Salomo, de wijste koning van het Oude Testament, het hier klip en klaar neerzet en hier nog niet eens mee eindigt. Salomo, de prediker, die begint zijn boek met die onvermijdelijke waarheid. Het boek der wijsheid van alles is vluchtigheid En wat vindt hij dat mooi vertaald, broeders en zusters, vluchtigheid. In de NBG staat er ijdelheid, prima, ook goed vertaald, maar vluchtigheid. Wat is vluchtigheid? Het verdampt. Wie heeft er gezweten een paar weken geleden toen het 40 plus werd? Al je lichaamsvocht verdampt. En je krijgt dorst en dorst en dorst. De prediker zegt dat alles is vluchtigheid. Zo heb je het. En zo ben je het weer kwijt. Het is zelfs, zegt de prediker, met de zon zo. Dan komt het morgens in het oosten. Of waar is hier het oosten? Nou, daar ergens, denk ik. En dan denk je, heerlijk, wat een mooie zonsopgang en wat een prachtige zomerse dag. En je hebt nog maar niet 3 keer gehoest en adem gehaald en 2 bakken koffie gedronken en een boterham gegeten. En dan gaat hij alweer onder. En dan denk je, ik ga lekker slapen. En ik zeg wel tegen mijn vrouw, dat kan toch niet wezen, hè? Ik leg nog maar net. En dan slaap ik 7 uur achter elkaar. En ik zeg, dat kan niet zijn, ik leg nog maar net. En dan hoor ik die wekker alweer, dat kan niet. Ja, om wat te vertafelen, te vertellen, wat is vluchtigheid. Toch is het Gods woord. Wat hier staat. En Gods woord van A tot Z, van Genesis tot het laatste vers van Openbaring, nodigt uit tot overdenken met het hart en het te aanvaarden. En het te geloven. Ook al komt het zo hard over. Maar als de Bijbel uit 1 boek zou bestaan. En alleen uit het boek Prediker. Dan was alles hopeloos. Wat zijn we rijk gezegend dat de Bijbel totaal 66 boeken bestaat. Maar dat God het toch is een oneindige wijsheid, hoort u het? Oneindige wijsheid heeft verordineerd om dit boek zo ongeveer midden in de Bijbel met het boek van de Psalmen erbij neer te zetten. Want dan wordt het meer duidelijk dat al ons menselijk en ons nog zondig zoeken naar geluk, dat toch uiteindelijk verdampt. Dat het voorbij gaat. En Prediker houdt niet op. Gaat u maar met mij eens mee naar hoofdstuk 3. Vers 19 en 20. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben allen één en hetzelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Wat wordt dat ernstig? Ik mag u vast bemoedigen, dat gaat niet over het eeuwig leven wat wij ontvangen hebben. Maar wel dat we zoals we hier zijn, we zoeken kunnen en zoeken kunnen en zoeken kunnen. Maar dat er uiteindelijk, net als de dieren, we de laatste adem uitblazen en we komen te sterven. En dan heb je atheïsten, maar die bestaan niet, want atheïsten geloven ook ergens in. Die geloven namelijk in zichzelf. En dat is de grootste ijdelheid der ijdelheden, de grootste vluchtigheid wat een mens voor zichzelf kan bedenken. En die zeggen, nou ja, dood is dood. Dat is niet zo. Daar heeft de prediker het niet over. Hij heeft het over het aards bestaan, over ons lichaam. Over ons tijdelijk zijn hier. Als, nou ja, vraag maar een bioloog hoe u zo ongeveer in elkaar zit. Ik geloof zoiets van 80% water en dan nog eens wat kalk en botten en zo. Dat het stopt. Tja. En dan zegt, gaan we toch verder. Prediker doet toch al hier in het Oude Testament, mijn geliefde broeders, doet hij een stukje van een raam open, zodat er iets van licht binnen kan komen stralen in al onze vluchtigheid. Komt er iets van God binnen? Heel kort, heel opmerkelijk, Prediker 12 vers 13, zoek het maar even op. Want daar komt iets, wordt iets zichtbaar. Daar staat eigenlijk de slotsom van Prediker, waar hij mee eigenlijk mee eindigt. Nog niet helemaal, het gaat nog even door. Maar hier staat de slotsom van al wat door u gehoord is, wat ik jullie net heb gezegd, dit boek, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden. Dat is meer nog dan wat er alleen staat. Want wie Gods wet volmaakt houdt, die weet het. Dan vind ik de eeuwige gelukzaligheid. Vrees God. God, daar gaat het om. We komen hier bij God terecht. Daar moeten we zijn, zegt de prediker. Hou maar op met zoeken. Stop er maar mee. Je vindt het niet. Nooit niet. Je moet bij God zijn. En het is of dat prediker, de oud-testamenticus, die nog wachten moest op de Christus, als het ware een licht ziet in de verte en zegt, er moet een antwoord zijn op deze desastreuze situatie, dat we nooit het eeuwige geluk kunnen vinden. En de mensen maar zoeken, maar niet bij God. Er zijn veel boeken geschreven over de hemel. Er zijn ook wel eens een enkel boek geschreven dat het heeft over de hel. Daar schrijven mensen niet graag over. Daar lezen mensen niet graag over en die horen er helemaal niet graag over. En de ene schrijver die zegt, ja, wat is de hel nou eigenlijk, we zullen daar zijn. Die ene die voelt het met een vuur en altijd pijn en tandengeknars, zegt Jezus in de Bijbel. Een eeuwig lijden en ik denk, misschien is het wel een hele complex van allerlei zaken. Want we zullen toch straks in de eeuwigheid zijn wie we hier op aarde zijn of geworden zijn. En wat dan als je Jezus Christus niet gevonden hebt, als je eeuwige verlosser en zaligmaker en je komt te sterven. En je hebt je hele leven voor niets lopen te zoeken naar het geluk en nooit gevonden. Wat denk je, hoe denkt het dan dat we daar dan in de eeuwigheid in de hel zullen zijn? Zullen we daar dan ook niet, zullen die mensen die Christus niet hebben leren kennen en afgewezen hebben, niet voor eeuwig en lang duurde eeuwigheid blijven zoeken naar het geluk als een eeuwige kwelling? Kunt u zich niet voorstellen dat u tot in alle eeuwigheid iets wat nooit eindigt, moet blijven zoeken in een kwellende zoeken naar het geluk en wat nooit gevonden wordt. En als je denkt dat je het gegrepen hebt, dan is het weer weg. En dan moet je weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Want ik schets u hier een enorm beeld voor. Dat doe ik om straks het heil, het grote heil in Christus, daar tegenover te stellen. Maar even een intermezzo voor we overgaan naar dat andere stuk. Zegt de prediker, nou, jullie moeten allemaal zeer depressieve mensen geworden. Word een ultra-vegetariër. Emma, hoe heette dat ook alweer? Ik zeg, het is heel hard. Veganisten. En veganisten zijn. Dat zijn mensen die eten volgens mij niet zoveel meer dan gras. Ik kan dat woord nooit onthouden, maar ik weet dat Emma dat wel weet, dus die kan mij even helpen. Veganisten, die eten, en want dat is de gelukzaligheid. Hè. Ik moet er toch echt niet aan denken hoor. Ik zie hem op mijn knieën over het grasveld kruipen. Hè? Nee. Hè? Mogen we dan niet genieten? Nou, jawel. Want Prediker zegt er ook iets over. Prediker zegt in hoofdstuk 9... vers 7 en 10, gaat u daar ook maar even naartoe, naar Prediker 9. De vertaler heeft daar, als het goed is, zoals ik dat gelezen had, een hele mooie titel boven gezet. Ik ben al in Jesaja, dat is een ander boek, in hoofdstuk 9. En daar staat bij, boven heeft de vertaler dat erboven zet, geniet de gave van God met blijdschap. En dan lees ik alleen de versen 7 tot 10. Ga u weg. Eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Want God schept al behagen in uw werken. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn. En laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Heerlijk, hè? Als ik het boek Prediker lees, dan stop ik hier altijd even een tijdje. En als ik het 's avonds lees, als we de Bijbel lezen, en ik ga erover nadenken, dan moet u me weten, ik ben een hele goede slaper, dan val ik ook nog wel eens in slaap. En daar geniet ik dan ook nog van. Ik zeg tegen Hank, ik ben weer in slaap gevallen. Hij zegt, dat geeft niet. Ik vind het van wel maar goed. Heerlijk, hè? Dat de Prediker dit ook tegen ons zegt. Beste mensen, ik breng geen doempreek. Dan zeggen jullie, mogen nooit meer nergens van genieten. Wacht maar op de hemel, dan komt het wel goed. Ah nee, zegt de Prediker. Maar wat zegt de Prediker? Wat God ons geeft. Wat God ons geeft. En straks heb ik aan het eind van de dienst nog een mededeling. Dan gaat God ons ook iets geven. En daar mogen we van genieten. Met elkaar. En als je op vakantie gaat, de God geeft jou en je gezin de gelegenheid om heerlijk eens een paar weekjes hier van ons weg te gaan. Al die gezichten hier, die zie je alle wekelijks, dan ben je eens even weg met elkaar. Dan mag je van genieten, dan weet je wel, er komt een eind aan. Oké, maar je mag ervan genieten. Want dat geeft God. Daar hoef je niet eens naar te zoeken, is het wel? Heerlijk, hè? Wie van u heeft er vanmorgen ontbeten? Steek maar gewoon uw hand even op. Heerlijk toch? Onze eieren hadden net genoeg eitjes gelegd, zodat we weer een eitje hadden vanmorgen. Hij zegt, wat is heerlijk, Heer, dank u wel dat u dat geeft. Dan vouw je even je handen samen, Heer, dank u wel. En de een houdt hier van de ander van daar, want dat maakt allemaal niet uit. En of u nou shim op uw broodje doet, of op uw knekker of wat dan ook, of een eitje, of voor mij, wat weet niet wat. Nou, kijk naar die tafel. Hij zegt, kijk, oh, dat heeft God gegeven. Dat bedoelt de Prediker. Maar nu moet je niet zeggen, wat is dat eitje klein? Dan wel een grotere mogen wezen. Dan zit je al fout. Want dan ben je op zoek naar een groter eitje en dat is vluchtigheid, zegt de Prediker. Heeft die kip maar eens een klein eitje gelegd? Kent het beest nog ook niks aan doen. Maar dat geeft God. Geniet. Geniet. Geniet van je echtgenoot, geniet van je kinderen en de kinderen die komen gaan. Kijk elkaar in de ogen en zeg, wat blij dat je er weer bent vanmorgen. Goh, dat geeft God aan mij. Ja, blij dat jij er ook bent vanmorgen. Hou me eens, als je zo met elkaar omgaat. Als je dat zegt, en zo'n dreumes met zijn snottenbellen, die staat weer te huilen. Zeg, ja, je huilt wel, je bent lastig, maar dan ben ik toch blij dat je hebt. Dat heeft God gegeven. Heerlijk. Zo ontzenuwe Prediker. En zo zegt Prediker, kijk mensen. Ik heb veel meer onderzocht dan jullie. Want jullie hebben lang geen geld genoeg om dat allemaal te doen. Maar als wat God je geeft. En dan moeten we niet te min over God denken. Want God is oneindig groot. En dan moeten we niet denken, ja, maar God is misschien wel wat te veel. Als God het je geeft, jammer die mensen in Afrika, ja mensen, dat weten we ook wel. Dat is ook een oorzaak van de zondeval en doe er wat aan als je kunt. Maar als God het je geeft, wat je geeft, en dat je gezond bent misschien, of niet helemaal gezond bent, of soms misschien wel helemaal niet gezond bent, dat je toch zegt van ja God, ik ben er nog. Ik mag hier nog zijn bij de mijnen als het straks over is, dan komt dat allerbeste nog. We hadden vroeger in Annapolona zo'n zuster. Zuster Kreeveld. En ze is oud geworden. En ik zal je beloven, ze vond elk muntje op de weg dat er lag. Alles. Want ze liep zo. Juffrouw Kreeveld. Juffrouw Kreeveld, hoe gaat het? Moet je niet over hebben. Het beste komt nog. God geeft, zegt de prediker. Geniet de gave van goed met blijdschap. Oké. Maar nu is die vraag nog niet beantwoord. Waar vinden we nu toch het geluk? De gelukzaligheid. De eeuwige gelukzaligheid. Ach, zegt u, dat weet ik. Jawel. Maar waar prediker over heeft en waar prediker al heen wijst. Voorzichtig, maar je moet het vinden, je moet het zien, je moet het voelen. Dat is in Jezus Christus zo machtig gegeven. En dan gaan we een heel bekend gedeelte lezen uit de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. Wie een beetje de brief van de Romeinen kent, die weet dat de Romeinen in hele grove lijnen in twee delen valt in te delen. Het eerste deel bevat de eerste 8 hoofdstukken van Paulus' brief aan de Romeinen, waar hij het hele totale boodschap van het evangelie, van het begin van de diepzondige mens door de genade en de rechtvaardiging van God uitbeeld, uitschrijft. Mocht de Heer uw genade geven, ook in uw gemeente, dat u eens in gesprek raakt met mensen die wel eens meer willen weten van het evangelie, investeer tijd en dan kun je naast het Johannes-evangelie of een andere evangelie die brief van de Romeinen zo prachtig gebruiken om die mensen te vertellen wie is de mens, wie is God, wie is Christus, en ze oproepen om te buigen voor de Heer en ze over te geven aan Christus. En Paulus eindigt dit met hoofdstuk 8 en daar gaan we die mooie versen lezen. En we lezen dat eerst maar uit het woord van God, uit vanaf vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar van ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik, zegt Paulus, ben ervan overtuigd dat nog de dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. In mijn vorige keer dat ik hier sprak, zei ik, we mogen nooit een tekst uit zijn verband halen. Als je de Bijbel leest, moet je nooit een tekst eruit rukken in hun eigen leven laten leiden. Is het het beste dat je altijd eerst even ervoor en daarna leest om het allemaal zo te kunnen begrijpen. Ik doe het vandaag eventjes wel, maar met een speciale bedoeling. We hebben net gehoord dat alles ijdelheid, alles vluchtigheid is, alles gaat voorbij. En dan is er dan die vraag van Paulus, die haal ik er even zo bij, want dat is zo'n vraag, die kun je dan ook hier wel bij stellen. Maar wat zullen we nou van al deze dingen zeggen? Wat zullen wij nou zeggen van wat de prediker zegt? Wat voor antwoord moeten we daar nou op geven? Want het hoort erbij. Een vraagteken. En dan geeft Paulus hier het antwoord. Als goed voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ik draai het om. Als God tegen je is, wie zal dan voor je zijn? Maar als God voor ons is, voor u en voor mij, dan hebben we de eeuwige gelukzaligheid gevonden. Daar hoeven we niet meer naar te zoeken. Het is volbracht. Nogmaals. Als je weet, en daar gaat Paulus straks over verder, gered te zijn door het bloed van Jezus, die ingezien hebt dat je leven totaal ijdelheid, vluchtigheid is, niets is, totaal niet, helwaardig, en je bent bedekt door zijn bloed, dan is God voor je. Dan is die onmetelijke grote goed, die oneindige God, die alwetende God, in wie geen gram ijdelheid, vluchtigheid is. Die in zichzelf eeuwig gelukzalig is en volmaakt, is voor je. Dringt het tot ons door, mijn geliefde broeders, dat als u en jij en ik gekocht bent door het bloed van Jezus, dat je eigenlijk niet eens het geluk, het eeuwige geluk, de gelukzaligheid gevonden hebt, maar dat het je geschonken is. Dat je met je diep verdorven handen het nauwelijks kon aanpakken, maar met je wedergeboren handen het mag pakken. Je hebt het niet gevonden. God vond het je, geeft het je, schenkt het je. God heeft jou gevonden. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid is hier in hand. En Paulus gaat verder. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. God zelf, die zelfs niet één moment van vluchtigheid kent, kwam in Christus wonen te midden van ons in die vluchtigheid. En zegt Paulus, als God ons vluchtige, zondige mensen zo lief heeft gehad, zouden wij er dan nog een moment aan twijfelen dat hij met hem, met Christus, alle dingen zal schenken? Alle dingen? Wat is dat? In plaats van een oud rammelbakje van een tweedehandsje, een Rolls Royce? Met Christus alle dingen schenken. Daar moeten we maar eens lang over nadenken. Hij die voor ons stierf en die opstond uit de dood en verheerlijkt is en woont bij de Vader, de rechterhand van de Vader. Dat staat iets verder. Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die is ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is en die ook nog eens voor ons pleit. Dat is nog eens gelukzaligheid. Dat vloeit weg omdat God voor ons is. Oh ja. Alles kan je op aarde verliezen. En uiteindelijk moet je alles achterlaten op aarde. Ach, de geliefde broeders en zusters die hier alle weken komen en die van het begin af aan, die hebben het mij al zo vaak horen zeggen, maar voor de gasten zeg het nog eens een keer. Ik ben zo'n jaar of 6, 7 grafdelver geweest. En waar, soms kwam het eens voor dat er iemand, die had denk ik wat meer geld, en die liet zich begraven, of de familie wilde dat, dat weet ik niet, dat heb ik nooit nagevraagd. En die werd dan in zo'n hele dure kist begraven, weet je wel, zo van eikenhout of van mahoniehout, met allerlei tielantijntjes eraan en erop en eraan. En dan was dat die kist was gedaald in het graf en de familie was vertrokken en dan kwam ik met mijn collega met de trekker en de wagens met zand en dan keken wij en dan zei ik, Ferry, zand erover. Alles kan je ontnomen worden. Maar wat zegt Paulus over hen die Christus kennen? Weten dat het aardse leven stoffelijk is en vergaat, of we mogen het meemaken dat vanavond de Heer de gemeente thuis haalt. Dat wij tot die kleine minderheid van gezegenden zijn die dan, zoals Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen, in een oogwenk, als alle overledenen ons voor zijn gegaan, niet alle overledenen, maar die Christus kennen, dat we in een oogwenk bij hem mogen zijn en in een oogwenk veranderd worden naar het lichaam van Christus. Amen. Ik hoop dat het nu gebeurt. Dan zijn we van alle vluchtigheid meteen verlost. Maar Paulus zegt het zo duidelijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik kijk eens even in de ronde, want ik heb een vraag. Ik kan natuurlijk al een oudste vragen, maar die weten dat altijd natuurlijk zo heel goed te verwoorden. Ik ben zelf oudste geweest, dus is hoogmoed hoor. Ik had er ook last van. Oké, Karin. Wie kan jou scheiden van de geliefde van Christus? Niemand. Echt niemand? Niemand? Ah, maar nou stel ik een strikvraag. Morgenochtend. Je staat met je oude stofzuiger die nodig aan vernieuwing toe is, maar je hebt geen geld de boel nog een beetje te proberen op te zuigen in je huis. En dan gaat de bel. Dan staat een meneer met een mooie stropdas voor. Keurig in het pak. Een beetje te zweten, want het is wat warm. En dan zegt mevrouw, ik heb een voorstel. Als u nu Christus verlaat en het geloof verlaat en nooit meer naar de kerk gaat, krijgt u een miljard euro. Weet je hoeveel een miljard euro is? Ja, dat is heel veel, hè? Ik heb het niet. Wat zou je doen?
De eeuwigheid is onbetaalbaar.
Eeuwigheid is onbetaalbaar. Dat zeg je tegen hem. Je legt hem het evangelie uit. Je pakt hem als een stropdas. Je draait hem om. Je stuurt hem weg. Niets kan ons meer scheiden van de liefde van Christus. Wat niet? Nee, zeker niet zo'n man die met een miljard dollar of euro's voor de deur zat. Maar Paulus zegt hier ook, zelfs niets. Verdrukking niet, en benauwdheid niet, en vervolging niet, en honger niet. Of als je geen kleding meer hebt, of levensgevaar, of het zwaard, oorlog. Zwaard, als Paulus het woord zwaard gebruikt, bedoelt hij oorlog. We hebben gisteren met ons bezoek dat uitgebreid gesproken over Tante Corrie de Boom. En je zou maar opgesloten worden met je zuster in Ravensbroek. Een concentratiekamp. En had je honger. Alle dagen uren op appel. En dan kon jij aangewezen worden. Kom maar mee. Mijn tante Corrie wist het. Ook dit kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Ook al krijg ik vanavond zo'n kommetje koolsoep. En als ik heel goed zoek, zitten er nog een paar blaadjes kool in. Ik moet haar boeken nog maar lezen, ze is al lang bij de Heer. Nee. Niets had kon Corrie scheiden van de liefde van Christus, dus nu juicht ze voor Gods troon. Ik hoop niet dat het ons overkomt. Hè. Beter van niet. En nee, we mogen zeggen als we het werkelijke eeuwige gelukzaligheid en geluk gevonden hebben, maar in het alles zijn we meer dan overwinnaars. Hoe? Door hem die ons heeft lief gehad. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Eeuwig leven is eeuwig in gelukzaligheid. Paulus houdt maar niet op, hè? Want we zouden zeggen, nou Paulus, nou weten we het wel. Nee, Paulus houdt niet op. Paulus gaat nog een stapje verder. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven. Ja, zelfs de dood ons niet kan scheiden van die eeuwige gelukzaligheid. Terwijl je met de dood alles wat je hier op aarde had moet achterlaten. Paulus zegt, zelfs de dood kan je dit geluk niet wegnemen. Maar Paulus zegt ook, ook het leven hier op aarde niet. Ook dat niet. En zelfs de engelen in de hemel niet. En zelfs de overheden. En wat denkt u dan aan als Paulus zegt de overheden? Denkt u aan de plaatselijke overheid? Moet je Efeze lezen. Dan heeft Paulus het over de machten der duisternis in de hemelse gewesten. Satan en zijn demonen. Dat is heel wat gevaarlijker dan de minister-president hier van België. Zelfs de machten der duisternis, Satan en zijn demonen, zijn niet in staat om een wedergeboren kind van God het eeuwige geluk te ontnemen. Ook de tegenwoordige dingen die je overkomt, zelfs ook de toekomstige dingen niet die je overkomt, kunnen je weghalen. Nog hoogte, nog diepte, zelfs niet eens een ander schepsel. Zelfs Karin, die man die morgenochtend niet voor jouw deur zal staan, maar zou het zijn, zelfs die man, dat schepsel met zijn stropdas voor, met zijn miljard dollar, die is niet in staat om Karin van Christus te scheiden en hij gaat weg en Karin gaat met haar aftansen aan mechtige stofzuiger gewoon weer verder. Terwijl ze al ze gezegd had, man geef me die miljard maar, dan had ze net zoveel stofzuigers kunnen kopen van de hoogste kwaliteit die ze had gewild. Wat, ze had nooit meer zelf hoeven te stofzuigeren. Maar zelfs die niet. Wat een bemoediging. Van de liefde van God. Want God is voor ons en God is tegen ons. In Christus Jezus, onze Heer. En toch vanmorgen maar weer eens de vraag, kent u hem? Ken jij hem? Weet je zeker dat God voor je is, omdat je gebogen hebt voor het kruis van Golgotha? Dat je ingezien hebt dat wat je ook op aarde bezit, je voor eeuwig verdoemd bent als je Christus niet kent? Als je dat weet, is het tot hem keren ook slechts maar een ogenblik. En mag je zeggen, Heer, hier ben ik. Ik pak het van u aan. God geeft het in Christus. Maar moet je niet je handen op je rug houden. Je moet het aanpakken. En zeggen, dank u wel, Heer. Ik weet het, mijn broeders en zusters, zolang we hier nog rondrommelen met elkaar op aarde, dan zullen we ook af en toe nog wel geneigd zijn naar dat aardse geluk te blijven zoeken, want we ontkomen er nog niet aan. Maar weet wel, als Paulus hier zegt, het komt goed, het komt goed. Want als we eenmaal bij hem zijn, dan zijn daar in de één ding is er in de hemel niet. Reclamebureaus. Wat er wel is, oh, Jeter, weet je nog, jij wou zo graag dat er goede dvd's in de hemel waren en ik niet, want ik hield niet van dvd's. Daar moeten we het nog eens over hebben. Maar reclamebureau zal er niet zijn, want dat hebben we niet meer nodig. Daar is Christus, Christus in al zijn volheid en we zullen op hem lijken. Heb u al gebogen, heb jij al gebogen voor deze Heer? Doe het, stel het niet uit, zelfs niet tot vanmiddag. Zelfs tot niet tot straks. Want het wordt je geschonken door God in Christus. Ja. Ik ga afronden. Weet u wat een kwaal van predikers is? Ze stijgen gemakkelijk op. Maar landen zo moeilijk. Daar heb ik altijd al last van. Je moet maar eens een anker vragen wanneer ik met preken ben begonnen. Ik weet het zelf nog niet eens meer zo precies, ergens in een kerkje in Wieringerwaard. Maar goed, ik ga landen nu. Door kort samen te vatten, wat is ons waarachtig geluk? Het lijkt een beetje op de catechismus. Ook op de katholieke catechismus. Daar staat bijvoorbeeld een vraag is, hoeveel goden zijn er? En dan staat het antwoord, er is maar één God, daar hebben ze helemaal gelijk in. Dat lijkt een beetje op een catechismus, maar deze heb ik zelf samengevat van de preek. Wat is ons waarachtig geluk? Dat God voor eeuwig voor ons is in Jezus Christus. Hoe wordt dit waarachtige geluk geopenbaard? In de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, en opgestane en verheerlijkte Heer en in zijn woord. Wie, wat of wie kan dit eeuwige en waarachtige en gelukzalige geluk van ons wegnemen? Niets of niemand. Hoe lang duurt dit aan ons in genade geschonken waarachtige geluk? Tot in alle eeuwigheid. Amen. En wie mij straks, dan hebben we nog een straks, kan zeggen hoe lang de eeuwigheid duurt, die mag het zeggen. Maar ik raad u aan maar te zwijgen. Net als op die vraag van, wat is eeuwig? Dat mochten wij ontvangen in Christus. Mag ik u nog een moment voorgaan in gebed? Ja, Heer, als we hier zo zitten, mochten we vanmorgen uit uw woord horen wat we uit uw dierbare en doorboorde handen mochten ontvangen. Onpeilbaar. Eeuwig. Heer, we belijden dat we ook nog lijden. En met het ouder worden dat het hier en daar wat moeilijker gaat in het lichaam. Maar uw geest verjongt ons van moment tot moment als we uw aangezicht zoeken. We belijden, Heer, dat we vaak mopperen. Mopperen over de dingen die ons in het leven overkomen. Ontevredenheid is een broertje van het zusje van het ongeoorloofd zoeken naar aards geluk. Als we hier op deze aarde ontevreden zijn met wat we hebben, dan zeggen we eigenlijk tegen u, Heer, u geeft ons te weinig. En dan danken we u voor Tante Corrie, die nu bij u is. Dat ze zelfs voor haar kleine bakje koolsoep u dankt. En het kleine bakje met koolsoep niet eerder op had dan dat ze u daarvoor gedankt had. O ja, haar lichaam snakte naar meer. daar worstelde ze mee, daar vocht ze mee. En ze was ook af en toe wel ondankbaar. En ze was ook nog in het vlees. Heer, wat danken we u dan vanmorgen dat we niet in een concentratiekamp zitten. En als we dan straks hierna naar hiernaast gaan, waar ik straks nog iets over zal zeggen, dat u zoveel geeft. Maar boven alles, Heer, dank dat u gekocht en betaald hebt met uw bloed. En de kinderen zijn hiernaast. We hebben veel kinderen in onze gemeente. En er zijn ook een aantal kinderen te gast hier vanmorgen. Met gelovige ouders. En er komen, als we de Heer willen en we leven, kinderen bij. Dat we voor de kinderen willen bidden. Ondergedompeld worden in deze wereld. Och Heer, we leggen de namen van onze kinderen in uw handen. Roep hen, trek hen, geef hen het eeuwig geluk. En voor de oude kinderen hier, Heer, houd hen vast. Laat hem nooit los. Amen.